Geliefde gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus. Ik weet niet of we aan alle vragen en antwoorden toekomen, maar ik lees wel de hele zondag nu voor. Vraag 83. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? En het antwoord luidt de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Het antwoord luidt al zo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Antwoord: alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijn van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom, als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover. Letten wij op het hemelrijk, of eigenlijk op de sleutels van het hemelrijk. En letten we in de eerste plaats op de ontsluiting of de opening van het hemelrijk. In de tweede plaats op de toesluiting van het hemelrijk. En in de derde plaats op de heropening van het hemelrijk. Je kan het dus ook zo zeggen: opening, sluiting en heropening van het hemelrijk. In die vorige zondagafdeling is al een klein beetje een aanloop gemaakt naar deze zondagafdeling. Want daar werd gevraagd wie wel en wie niet aan het heilig avondmaal mogen deelnemen. En daar is al gezegd dat degene die zich in hun belijdenis en in hun leven als ongelovige of goddeloze mensen gedragen, dat zij niet mogen aankomen aan het avondmaal des Heeren. Dat was eigenlijk de aanloop. En nu in vraag 31 gaat de catechismus daar nog eens dieper op in, op de kwestie van dat hemelrijk en de sleutelen van het hemelrijk. Bepaalde dingen spreken van zichzelf en voor zichzelf. Want wij begrijpen allemaal, de kinderen weten dat ook wel, dat als je een huis hebt, dan is daar een deur in. En als je een deur hebt, dan is daar een sleutel of een slot of een grendel bij. De deur kan open en de deur kan dicht. En kan wel eens wezen dat je thuis komt en dat je de deur gesloten vindt. Ik weet dat nog goed als kind en dat maakte een enorme indruk op me. Ik was in spel of wat ook, of op een of andere koninginnedag, was ik de tijd vergeten. En ja, zeker naar de begrippen van die tijd was ik veel te laat thuis. En ik greep de deur, alles krik en alles was donker. En toen merkte ik dat de deur op slot zat. Ik kon er niet in. En ik had al zo'n angst, want op de terugweg naar huis, was het al tot me doorgedrongen. En toen ging een raam van de slaapkamer ging een klein stukje open. En toen zei mijn moeder, ga jij maar in de schuur slapen, want je komt niet meer binnen vannacht. Dan had je maar om je tijd moeten denken. Ja, ik droop af naar de schuur. Heel benauwd en akelig. En ik dacht, ik ga natuurlijk niet slapen in zo'n koude, akelige schuur. Maar na verloop van tijd hoorde ik een klein beetje gerucht. De deur ging zachtjes open en er kwam moeder. En die kwam de schuur binnen. Die zegt, joh, kom maar binnen. Ga maar gauw naar bed, stilletjes. Geen leven maken, gauw in je bed. En ik waarschuw je dat het niet meer gebeurt. Nou, dan begrijp je gelijk dat een deur, dat kan heel fijn zijn, dat je erdoor naar binnen mag, al besef je dat niet altijd, maar het kan ook een stevige belemmering wezen, die jou buiten de deur houdt, buiten het huis houdt. En wat voel je dat, als je nou bijvoorbeeld op een stormachtige winteravond, of herfstavond en het regent of het sneeuwt, en het is koud en je bent zelf ook koud, en dan die deur die open gaat en waardoor je naar binnen gaat. En dan dat prettige gevoel als je die deur achter je dicht doet, hè? En je bent binnen. Het licht brandt, de kachel brandt. En dat geeft zo'n speciaal gevoel van veiligheid, van intimiteit. Nou wordt er hier over het Rijk van de Hemel ook gesproken in de zin van alsof het een huis is. Een gebouw. Want er is sprake van sleutels. En het is misschien helemaal niet zo raar om in de vorm, om in de zin van het hemelrijk als van een huis te praten. Alleen, de reis dan natuurlijk direct een vraag. Als je nou zegt het hemelrijk, dan denk je onwillekeurig aan de hemel. Aan de hemel. En nou ja, dan weten wij, daar wordt ook gesproken over een deur en over een poort van de hemel. En wij weten, eenmaal zal het zo zijn, als God alle dingen nieuw heeft gemaakt, dan zullen de deuren niet gesloten worden. Maar wij weten nu uit het woord van God, dat de mens voor een gesloten deur kan komen te staan. Want dat is net als die meisjes uit de gelijkenis, die klopten op de deur, die maagden en die zeiden, doe ons open, doe ons open. Ze waren te laat. Maar toen kwam die gastheer van het huis en die keek zo naar buiten. En die zei, ik weet niet waar jullie vandaan komen, ik weet niet van waar je bent. En ik deed de deur dicht. En ze moesten buiten blijven. En wij weten dat de Heer Jezus daarmee wijst op het hemelse, op het niet of wel binnenkomen in de grote bruiloftzaal. Maar goed, je zou zeggen, als je bij dat koninkrijk of dat hemelrijk, als je nou denkt aan de hemel, wij zijn toch op de aarde. Wij leven toch hier op de wereld en op de aarde. Dus, wat is dat dan, wat heeft dat er dan mee te maken? Nou, dan moeten we dat eerst eigenlijk weten. Dat hemelrijk is inderdaad, het wordt een hemelrijk genoemd, omdat het in de hemel gesticht is, uitgedacht is, door God zelf. Maar, het is niet beperkt gebleven tot de hemel. De Heere God, die wilde dus dat rijk, dat hemelse rijk, dat wilde hij gestalte geven hier op deze wereld. Op deze door de zonde en het oordeel van God getroffen wereld. Deze wereld waarvan gezegd wordt, die in het boze ligt. Die voorbij gaat. Die een overste heeft, namelijk de duivel en de Satan die deze wereld regeren. Waarvan gezegd wordt, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De wereld heeft in dat opzicht een zeer negatieve klank. Vooral het Nieuwe Testament. Vandaar ook altijd die woorden, kinderkens, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij en alles wat daarin is. Namelijk de begeerlijkheid des vlees, de grootheid des levens en de begeerte der ogen, alles gaat voorbij. Omdat deze aarde door God als een schat is weggelegd voor het vuur. En hij door de totale ondergang heen een nieuwe wereld, een nieuwe aarde zal scheppen. Waarop gerechtigheid wonen zal. Nou, op die wereld komt nu het rijk, het hemelrijk van de Heere God openbaar. Daar schept hij dat hemelrijk. Het is ook in de hemel. Het is niet alleen in de hemel uitgedacht en besloten. Maar het is ook in de hemel. Want die zondaren die verlost zijn door het bloed van het lam. En die al gestorven zijn. Die zijn er al. Die zijn. Nou, je zou bijna zeggen in de bovenverdieping. Die zijn al bij de Heeren. Dus in de hemel is het hemelrijk ook. Maar ja, zover is het nog niet voor een ieder van ons. Wij zijn nog op de aarde. En wij hebben te maken met hoe krijgt dat hemelrijk nou gestalte hier op aarde? Hoe komt het er? Nou, het komt door God. En uit God en tot God. En nou is dat hemelrijk toch blijkbaar een afgeschoten terrein. Het is niet algemeen. In de moderne theologie wordt zoiets wel gesuggereerd, alsof alles het hemelrijk is. Of tenminste, alles moet het hemelrijk worden en moet het hemelrijk zijn. Maar toch, als je het woord van God leest, dan merk je dat dat hemelrijk, dat is ergens een afgeschoten terrein. Niet van mensen die dus zeggen, wij zijn het. Maar voor begenadigden die daar mogen wonen. Het is aan de ene kant afgesloten, begrensd. Aan de andere kant is het ook open. Waarom? Wel ja. Die burgers van dat hemelrijk. Dat zijn allemaal mensen uit de wereld. Allemaal mensen die deel uitmaken van alle mensen. Die niet beter zijn. Die het niet verdiend hebben. Maar die door Gods eeuwige raad, zijn bestel erbij worden gebracht. Het gaat nu niet over de belijdenis van de kerk, dus ik ga daar niet al te diep op in. Dat begrijpt u wel. Maar, ik zei, het is open, het is ook, maar het is ook gesloten en het is ook weer open. Je zingt daarvan, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. Het hemelrijk. Dat is dus in deze wereld, maar het heet hemelrijk omdat het niet van deze wereld is. Het is niet boven de wereld, ook wel, de kerk die verlost is. En toch is het niet deel uitmakend van al die koninkrijken die er op de wereld zijn. Noem maar op. Het is eigenlijk heel eigenaardig. Het hemelrijk is het gebouw van zijn gunst bewijzen dat naar zijn gemaakte stek in eeuwigheid zal reizen. Het is het volk dat zalig wordt, waar Christus Jezus de koning is. En waar de burgers voor hem buigen. Vorsten, bedelaars, een ieder die Jezus Christus herkent en lief heeft. Als de koning der koningen en de heren der heren. Dat is een geweldige gedachte dat dat rijk van God, dat dat sleutels kent en een deur heeft. Je zult zeggen, de kerk heeft ook een deur. Ja, maar de kerk die is ergens ook open. Als we tenminste de orde niet komen verstoren, dan is de kerk open. Dat betekent dat iemand mag zo van buiten van de straat vandaan de kerk binnenkomen. En mag komen luisteren. Maar ja, al zit je in de kerk, daarom wil dat nog niet zeggen dat je nou ook in dat hemelrijk bent. Dat is niet hetzelfde. Je kunt ook niet zeggen, bijvoorbeeld, die of die kerk, dat is nou het hemelrijk. Dat kun je ook niet zeggen. Daar zijn wij ten eerste veel te beperkt voor in onze blik enzovoort. Maar wat weten wij nou? Wij kennen amper onze eigen omgeving. En je kunt niet stellen, nou, die hier in deze kerk zit of van deze gemeente is, dat is een burger van het hemelrijk. En die daar in die kerk zit, dat is geen burger van het hemelrijk. Dat kun je niet vaststaand zeggen natuurlijk. Dat hoef je ook niet te zeggen. Dat mag ook niet. De Heere zal uit alle geslacht, taal en tong zal de Heere dat hemelrijk bouwen en gronden en bij elkaar brengen door zijn goddelijke roeping. Nou, zou je eigenlijk denken, ja, nou zal die man ons wel eens gaan vertellen, die Heidelbergse catechismus. Die zal ons wel eens gaan vertellen dat de hemelpoort gesloten is. En het hemelrijk ook, de deur is dicht. Maar dat doet hij niet. We hebben eigenlijk al veel te veel gehoord in de catechismus. Over al die wonderen van zijn hand. Mag ik het nou zo zeggen? Daar zit nou de gemeente bij elkaar. Die hebben gehoord van ellende en van verlossing. Die hebben gehoord van die ene troost in leven en in sterven. Daar zijn ze bij elkaar gebracht. Gedoopt in de naam van de drie-enige God. Beleden dat Hij alleen de Christus is, de Heer is. Maar die mensen, die daar nou bij elkaar zijn, ik trek het nu even op de gemeente hoor. Je kunt natuurlijk ook nog in breder verband gaan stellen, ook buiten de kerk, in deze wereld waar het woord komt, maar dat is nu even niet ter zake doen. We hebben het nu over, daar zit nou de kerk. Die kerk is toch een vergadering van mensen, van zondaren. Dat weet je. Het zijn zondaren, ze zijn niet beter en toch zijn ze apart gezet. Want als je in het Oude Testament bij Israël, Israël stond alleen, tenminste zo behoorde het te zijn. De Heer had gezegd, Jacob zal alleen wonen en geen van de volken met hem. Maar, dat ging altijd maar niet zo, maar dat weet je ook wel uit de geschiedenis. Altijd die vermenging van hemelrijk en wereldrijk. Van Gods wil en onze eigen wil. Wat een strijd, wat een ondergang. Wat een duizenden bij duizenden mensen zijn er gevallen in die strijd. Daarmee kun je niet zeggen dat al die mensen ook voor eeuwig buiten de deur waren. Maar wij weten toch wel dat de apostel zegt, deze alle, al deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, zoals zij lust gehad hebben, en werden door de slangen vernield in de woestijn. Dat is weer. Maar je begrijpt, dat is boven kijf, buiten kijf, de gemeente van zondaren. Die, ja, waar je soms van afvraagt, zijn dat nou burgers van het hemelrijk? Of zijn dat nou burgers van, ja, van dat boze rijk? Van dat rijk van de duisternis. Maar goed, ik heb al meer gezegd, de kerk is een kerk onderweg. En dan gaat hij daar antwoord op geven. En een ieder, die mag daar belang in stellen. Ik hoop dat we daar belang in mogen stellen. Want, wat zijn nou die sleutelen? Ja, die sleutelen, dat staat er, dat is de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke band of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Dus er worden twee zaken genoemd, de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke band. De verkondiging van het heilige evangelie houdt ook al een soort band in. Want in het heilige evangelie, daar wordt niet alleen gezegd dat die mens zalig is die gelooft in de Heer Jezus Christus. Maar in het heilige evangelie wordt ook gezegd dat die niet gelooft, die is al reden veroordeeld. En die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha, de Heere komt. Dus in dat ene evangelie, die ene sleutel, heb je al die twee kanten van openen en sluiten. Maar dan wordt er ook nog bij genoemd de christelijke band. Ja, de christelijke band. Daar moet je natuurlijk wel op letten. De christelijke band. In de band doen, dat is natuurlijk heel erg. Want dat wil zeggen, iemand, dat komt nog wel aan de orde, iemand erbuiten sluiten. En toch, je zou zeggen, hoe kan dat nou christelijk zijn? Nou, dat is mede daarom ook christelijk, omdat de diepste bedoeling van de kerkelijke band is de redding. Is de behoudenis, is de genezing. De christelijke ban is geen doel op zich. Dat niet. En dat is dat we een poosje terug hebben gehoord van die man, die boosdoener, die door Paulus en de gemeente in de geest aan de duivel werd overgeleverd. Dat hij wel in allerlei nood en ellende zou komen, zeker wel, maar dat zijn geest behouden zou mogen worden. Daarom is het een christelijke band. Een uitsluiting uit de christelijke gemeente. En door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Je vraagt je af, is dat niet wat rooms? Wij weten van de pauselijke band. En ja, is dat wel... Ja, is dat... Kan de kerk nou optreden als deurwachter? Kan dat wel? Mag dat wel? Nou, kijk, er moet een kleine restrictie bij. Hè? Dat is deze. Dat de kerk is niet aangesteld, bij wijze van spreken, om in de hemel bij de deur te staan om te kijken wie er aankomt. Maar wij zijn hier op de aarde. Wij zijn hier in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dan kun je zeggen, ja maar, ja, dat neem ik niet zo serieus. Er zijn mensen die erom lachen. Er zijn mensen die wat dat betreft zo ontzettend, ja eigenlijk zou je moeten zeggen, het is zo laf, hè. Het is laf. Maar als ze nou op een weg wandelen die niet goed is, en ze weten dat wel, dan voelen ze aankomen, vandaag of morgen wordt er aan de deur gebeld. Ze zegt, wie zit dat, vriend of vriendin, hoe is dat? Dan weten ze dat. En nou voor dat de kerk aan kan bellen, krijg je al een briefje thuis. Ja, ik heb opgehouden lid te zijn. Dan ben je uitgepraat. Maar God niet. Daar moet je altijd wel aan denken. God niet. Je kunt je natuurlijk aan de kerk onttrekken. Aan de gemeente. Maar je kunt je nooit aan God onttrekken. In de diepste zin van het woord. Want God houdt vast. Hij laat nooit los. Het zij ten oordeel of ten voordeel. De schrift geeft daar ruimte toe. Je hebt het horen lezen dat de discipelen werd macht gegeven om zonde te vergeven en zonde te houden. En in Matteüs 18 staat het nog breder omschreven dat de Heere daarover spreekt, over een broeder die zondigt enzovoorts, en als hij dan niet hoort wat er gebeuren moet en hoe er tenslotte de gemeente gezegd moet worden en hoe die tenslotte als de heiden en de tollenaar buitengesloten moet worden. Dus het is eigenlijk niet zomaar iets. Het is een diep ingrijpend stuk. Je kunt je eigen dus nooit troosten door te zeggen, de kerk die, nou ja, dat is maar de kerk die dat doet. Dan ben je ernaast. Maar dat is doordrongen, want het is God die het doet. God doet het. God sluit buiten en binnen. Natuurlijk is de hoogste voorzichtigheid geboden, dat voel je wel aan. Het is niet voor niets dat je maar zelden in je leven meemaakt dat de kerkelijke ban wordt toegepast. De uitsluiting. Dat is geen kleinigheid. Er wordt dan zelfs geëist dat er contact opgenomen wordt enzovoort, ook buiten de gemeente. Maar, als werkelijk deze zaken met zorg worden overwogen, dan moet je stellen, ondanks het gebrekkige van een kerkraad, van een gemeente, van een voorganger, ondanks dat heeft God in deze zwakke instrumenten, heeft iets gelegd vanwege de ambtelijke bediening, heeft iets gelegd van de macht, van het hoofd van de kerk. Hij is in diepste zin degene die de sleutel van de hel en van de dood draagt. Hij is dood geweest en weer levend geworden. Maar hij oefent die sleutelmacht hier op aarde middelijk uit. Middelijk. In zijn kerk. Door zondaar. En nogmaals, er moet altijd op gewezen worden tegen dat misbruik van dit middel. Omdat het vaak als een machtsmiddel werd gebruikt. En als iemand dan te lastig werd, of hoe dan ook, dan kon iemand op deze manier uitgeschakeld worden. Door de kerkelijke tucht, door de censuur. Maar als op dat niveau de tucht, de sleutels gehanteerd worden, dan voel je, dan ben je ver weg. Dat is vreselijk droevig. Dan is er niet meer die innerlijke ervaring van droefenis. Van het zoeken van het aangezicht des Heeren. Dan is er ook niet die christelijke langmoedigheid. Die christelijke vermaning. Maar dan hoort het echt meer tot de opwellingen in boosheid van een mens of van een kerkraad of een dominee die zegt, nou jij staat onder censuur of jij hebt niks meer in te brengen. Dat mag het nooit zijn. Maar als er nog enige indruk is, geen zondaar zal het gewis verderven komen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen, dan mag hij ook sidderen voor de kerk. Want dat is dan, ja, de spreekbuis van de Heere God. Daar gaan we nou eens even verder op letten. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Dat is heel mooi gevraagd. Weet je waarom? Er staat hier, hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten? Daar begint het mee. Ja, dat lijkt soms wel eens anders. Soms lijkt de preekstoel wel eens een soort, niet een sleutel die een deur opent, maar lijkt het wel eens een schildwacht die in Gods naam voor de deur staat om te zorgen dat er niemand binnenkomt. Dat kan ook. Net als die wachters die bij het graf de wacht hielden. Omdat ze bang waren dat Jezus Christus zou opstaan. Kijk, als je dit goed leest, dan proef je daar iets in. Broeders, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Je zou, laten we het nou zo zeggen, erbuiten liggen we al. Toen we geboren werden, toen we gedoopt werden, toen is het al beleden dat wij met onze kinderen midden in de dood liggen. En allerlei ellende onderworpen zijn. Dat is niet afhankelijk of dat wij dat nou zo voelen of niet voelen, maar dat leert ons het woord van God. Dat wij van nature alle kinderen des toorns zijn, gelijk al de anderen. Maar nou proef je hier de dienstknecht van het evangelie. Hoe wordt het hemelrijk? Door de prediking van het evangelie. Niet door onze kanonschoten. Niet door onze stormrammen. Nee. Maar hoe wordt nou het evangelie door de prediking? Dat is de verkondiging van het heilige evangelie. Dat wil zeggen de goede boodschap, de blijde boodschap. Waarvan de Heer Jezus sprak, de geest des Heren, Heren is op mij. Hij heeft mij gezalfd om een blijde boodschap te brengen. En om gevangenen los te laten, om het aangename jaar van het welbehagen van God uit te roepen. Om te zeggen tot de gebondenen, komt uit.
om de blinden het gezicht te geven.
Ontsluiting, opening. In het heilige evangelie, daarin alleen. Anders niet. Nee, het klinkt natuurlijk wel aardig, maar het is door en door verkeerd humanistisch. Als je zegt, nou ja, uiteindelijk bedoelt iedereen hetzelfde. Uiteindelijk bedoelen we toch allemaal hetzelfde. Wat maakt dat nou uit? De een heeft zo'n gedachte, de andere wat anders enzovoort. Maar met andere woorden, God is zo, kijk als hij maar ziet dat de mens het serieus meent enzovoort, dan komt het wel in orde hoor. Ja. Die kant gaat de Heidelbergen niet uit. Hij noemt maar één sleutel waardoor het hemelrijk, de deur van het hemelrijk, opengaat. Dat is de prediking van het heilige evangelie. Ja, maar wij zitten toch in de kerk? Dat is toch een bewijs, een teken, dat we dat evangelie hebben gehoord. En door genade dat evangelie hebben geloofd. Dus dat wil toch ook zeggen dat de deur is toch open dan? Ja, toch niet. Toch niet. Je kan het misschien leerstellig wel nader omschrijven, zo en zo en dit en dat. Maar wij zitten hier in de praktijk van het leven. Als mensen, als zondaren. Wij zitten hier in de gebrokenheid van dit leven. Van ongeloof, van twijfel. En houd er maar gerust even dat beeld aan dat ik gebruikte. Wij zitten hier op zo'n stormachtige winteravond buiten. De pannen vliegen van het dak. Het is aan alle kanten guur en donker en benauwend en koud. Het lijkt wel of aan de elementen zijn overgeleverd. Zo is nu ook de kerk hier in deze wereld. Want je kunt wel zeggen, ik wil met niks wat te maken hebben, maar je zit in de wereld. Paulus zegt, je kunt je niet onttrekken, want dan mag je wel uit de wereld gaan. Nou, dat kan niet. Daar komt nog iets bij, dat die wereld van binnen haar centrum heeft, in ons eigen hart en leven. Zo zijn wij nou op reis. Als zulke zondaren komen we nou ook in de kerk. En die deur van de kerk is dan gelukkig open. Maar dan komt de boodschap in. En die boodschap die begint met de boodschap van het wonder. Het heilige evangelie. De goede boodschap. Die begint niet toe te sluiten. Maar die begint te openen. De deur wordt geopend. Voor zondaar. Want daar staat er in dat antwoord van die ontsluiting. Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen. Alle en een iegelijke. Gelovigen en je zei net. Ja nou, dat bedoel ik ook. Dat wordt hier niet door tegengesproken. Als je staat aan de gelovigen. Want dan moet je even bedenken wat die gelovigen voor mensen zijn. En dan moet je even bedenken wat die gelovigen voor mensen zijn. Vol moedeloosheid, krachteloosheid, ze zien het niet zitten. En dan komt daar nog vlees en wereld en ongeloof en alles bij. Gelovigen. Ja. Ja, niet dat ze dat nou in hun banier schrijven. De heerlijkheid van het ongeloof. Want het ongeloof is een boze zonde. Maar ja, je kan het natuurlijk ook zo zeggen, waar die planting des Heren komt, waar de Heren zijn dierbaar woord zegent aan het hart, en dat gaat groeien, nou, daar gooit de duivel er gelijk wel een slingerplant omheen om alles te verstikken en te verwurgen. Ja. Ja. Het is niet voor niets sprake van de goede strijd des geloofs. Het is echt niet zo van, nou loopt nou een mens, oh dat is toch zo'n gelukkig mens, dat is zo'n gelovig mens en ja die, ja nee maar die weet het wel hoor en die heeft het wel en die kan het wel. En die niet uit zijn evenwicht te krijgen. Nee, zo is het niet. Nee, daar gaat een naar en akelig mens in zichzelf. En waar het geloof komt in het woord van God, daar komt nu ook. Ja, bij de een sterker dan bij de ander. En er komen ook altijd die woekerplanten. En dat ongedierte dat in ons eigen hart wortelt aan het opvreten is. Ja. Zodat je misschien wel eens denkt, er is niks goeds meer bij. Het is voor de mesthoop, want die tilt de krop zo op en er zit... Het is zo groot dat God dezelfde blijft. En dat Job zegt, de wortel der zaak wordt in mij gevonden. Dat is God werk. Maar wat ons betreft, dan mag je die gelovigen gerust met een zak zout nemen. In die zin. En mag je, is het beter om te kijken of dat die gelovigen nou ook gelovenden zijn? Of dat desondanks door de kracht van de Heilige Geest dat geloof in hun hart werkzaam mag worden, telkens weer. Als je dat ziet, dat is een soort gevel opschrift. Hier woont de gelovige man die en die. En ik wandel in het licht met Jezus. En ik dit en ik dat. Nee, die gelovigen zijn op weg. Dwars door die duistere avond en nacht. Nou, aan de gelovigen, allen en een ieder. Dus het geldt ons als gemeente en als individueel gelovigen, ieder persoonlijk. Daar wordt verkondigd en openlijk betuigd. Dat zijn twee sterke woorden. Verkondigen en betuigen. Waarom? Wel, de prediking van het Heilige Evangelie is geen verhaaltje. Het hoort het in ieder geval niet te zijn. Is geen, ook niet een sentimenteel gedoe. Heb je wel eens zus en heb je wel eens zo en heb je nou... Nee. Dat is verzanding. De verkondiging van het evangelie is ook geen uiteenzetting wat ik geleerd heb. Of hoe ik erover denk. Ik weet wel dat dat er graag in wil bij de mensen. Meer nog dan de verkondiging van het heilige evangelie. Weer wil dit erin. Als een mens, wat men dan noemt, uit het leven. Het leven. Dat hoort. Dat iemand meegemaakt heeft. En ik wil dat niet van belang ontkennen. En er mag heus wel eens wat persoonlijks bij zijn. Zeker wel, je hebt al veel te veel onpersoonlijke prediking. Mag gerust geïllustreerd worden, dat doet Paulus ook. Hij zegt, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Hoewel die spaarzamelijk zijn bekeringsgeschiedenis gaat vertellen. Dat meest. Prediking. Mag gerust geïllustreerd worden, dat doet Paulus ook. Hij zegt, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Hoewel die spaarzamelijk zijn bekeringsgeschiedenis gaat vertellen. Dat vind je niet zoveel. Maar je begrijpt wel dat de verkondiging van het evangelie, dat is proclamatie. Dat is nastamelen wat God in Christus heeft gezegd. Dat is het. En dan gaat het niet over, is iemand heel begaafd of minder begaafd? Is iemand een vuurvreter met de vuist erbij en zo, al die dingen meer? Het heeft er allemaal niet zoveel mee te maken. Als maar in de verkondiging doorklinkt wat Paulus zegt, ik heb het niet van een mens ontvangen. Het is niet een of ander menselijk wijsgerig systeem wat ik jullie op de mouw wil spelten, of een of andere filosofie. Maar het is datgene wat God zelf heeft geopenbaard van de hoge hemel. Daar gaat het om. Daarom, ja, staat de verkondiging en betuigen. Je zou bijna zeggen bij het woordje betuigen, ja, dat klinkt niet zo heel toepasselijk misschien. Maar als je nou dat ding is, ja, je mag dat getuigen natuurlijk niet bij een hond vergelijken. Dat kan natuurlijk niet, maar je kunt het ook op menselijke manier toepassen. Maar denk eens even aan die hond, hè. Die hond, die grote sterke hond, die wil zijn baas iets laten merken. Want hij heeft iets ontdekt of zo, dat er iemand te wapen ligt, of er is een inbreker of wat dan ook. En die hond die staat met twee van zijn poten, staat hij als het ware tegen zijn baas aan. Die baas die zou ondersteboven gaan. Ja, die hond die kan dan niet praten. Maar hij doet het met zo'n betuigingskracht, zou je zeggen, dat hij telt, ja, zo verder. Er is wat aan de hand. Dat voel je wel eens, baas. Nou, daar denk ik nou aan bij betuigen. En dan niet door een hond, maar nou door het heilige evangelie dat dat met twee handen staat, dat tegenover of naast of voor die mens. Zo moet je zien. Het evangelie dat zegt, zo is het en niet anders. Kijk, ik weet wel, er zijn hoofdzaken, zaken en bijzaken. We hebben het nou over de hoofdzaak. Dat evangelie dat zegt, zo is het, dat sluit geen compromis. Dan zegt Paulus, als iemand een ander evangelie brengt, die is vervloekt, al was het een engel uit de hemel. Dan hoef je niet te denken van, wat een verwaande kerel, hij denkt zeker dat hij het alleen weet. Want dat bedoelt Paulus helemaal niet. Dat bedoelt hij niet. Maar hij bedoelt dit is het woord, dit is de weg. Dit is de Vader die zegt, dit is mijn zoon, mijn geliefde. Hoor hem. Naar buiten. Nou komt dat heilige evangelie niet bij die gelovigen om met twee handen hem als het ware buiten te sluiten. Maar nou komt die verkondiging en die openlijke, dat openlijke betuigen, dat komt hun vertellen dat zo dikwijls of telkens of wanneer ook, of altijd desnoods, als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, dat al hun zonden door God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Ja, maar we zijn er geen pauze. Nee, dat zijn we zeker niet. Zijn we zeker niet. Maar ik geloof toch dat in onze kringen daar wel eens wat te makkelijk over gedacht wordt. En dat daarom de kerk ook wel eens wat makkelijk vergeten wordt. En ook wel eens makkelijk uit het oog verloren wordt. Oh ja, het maakt allemaal niks uit waar je naartoe gaat, toch? Want dan voel je toch wel eens aan dat je nou naar de kerk gaat om een uitspraak. Je gaat naar de kerk om een uitspraak die in de kerk gegeven wordt. Misschien niet in elke preek even duidelijk en even in het oog springen, maar in de kerk wordt uitspraak gedaan. Dan zit de mens maar te, ja, zo zijn wij, zo ben ik ook. Dan zit hij maar, ja, over de hemel. En een schot en, als hij nou maar eens ergens, als hij in zijn tuintje bezig is of zo, als hij dan nog maar eens wat zou horen, of zou zien, of wat beleven. Je zou zeggen, hij moet op zijn knieën naar de kerk toe kruipen, want daar doet God uitspraak. Nou, dan zie je hoe ver dat weg is onder ons vaak. En mij net zo goed, wie denkt daar nou aan? Want als je wil weten waar je op weg bent naartoe, naar een eeuwig geluk, hier en voor eeuwig, of naar een eeuwige rampzaligheid, dat je daarvoor in de kerk moet komen, om het te horen. Zijn de mensen tegen feiten. Kijk, de dominee is geen kikker en de kerk is geen ooievaar, die vreten elkaar niet op hoor. Nee hoor, nee wijs. En de een die heeft slaap en de ander die heeft weer wat anders enzovoort. En een derde ziet er de nuttigheid niet van in om twee keer naar de kerk te komen. En zo ga je maar door. Maar je voelt, dan zijn wij gespeend aan alle eindjes waar het eigenlijk om gaat. En ik kan het wel begrijpen, want ik heb precies zo'nzelfde hart.
Ja.
Maar ik word er met mijn neus ook op gedrukt. Er wordt in de kerk openlijk verkondigd en betuigd waar je naartoe gaat, waar je bij hoort. In de kerk worden raadsels opgelost. In de kerk worden toegang, je zou bijna zeggen, in de kerk worden toegangskaarten uitgeschreven. Elke zondag. En je kunt nog zo bekijken, ja of nee, en daarom hou ik er ook niet zo erg van, als mensen uit een oogpunt van hun eigen degelijkheid, hè, de kerk maar in het midden laten, weet je wel. Ze willen nooit wat zeggen, altijd vaag. Laten we hopen, al heeft iemand in zijn leven duidelijk blijk gegeven dat hij voor dat woord heeft gebogen en met al zijn zonden en ellende aan die troon der genade gebedeld heeft om ontferming, dan zeggen ze nog ja. Hij heeft niet veel gezegd, dan zeg ik, waarom heb jij er niks gezegd? Want het gaat hier niet om wat wij allemaal zeggen, maar het gaat hier om wat God zegt en wat er in de naam van God verkondigd dient te worden. Dan zeg ik, waarom heb jij er niks gezegd? Dat de zonden vergeven zijn, of niet? Ja, maar dat kan toch niet? Oh nee, hier staat het. Er wordt verkondigd, openlijk betuigd, dat aan deze mensen die bijeengeroepen zijn door het heilige evangelie, dat altijd weer, wanneer zij de belofte, midden in de storm, midden in de regen en de kou, en midden in dat wilde ongedierte dat niets in het woel ontziet, altijd waar ze die belofte van God, welke belofte, van het evangelie, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal al uw overtredingen uitdelgen als een nevel en ik gedenk ze niet meer. Ik zal al uw zonden achter mijn rug werpen, ik zal ze niet meer gedenken. Dan zal ik rijnwater op u sprengen en gij zult rein zijn. Ik zal u een nieuw hart geven en mijn wet daarin schrijven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Zoon of dochter, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden. Die tot mij komt, zal ik geen zin uitwerpen. De Bijbel staat van begin tot einde vol met goddelijke beloften. Nou, waar dat geloof nou? Ja. Dat bevende, misschien nietige, dat rillende, dat geloof zonder handen en voeten, dat niets kan pakken of maken. Maar dat geloof nou, die God aller genade en zijn boodschap, hardop of zachtjes gelooft, erop hoopt. O God, dat is het enige. Dat is de enige weg, de enige mogelijkheid, de enige redding. en die zich tot die belofte en belover uitstrekken. Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Daarvoor geldt dat waarachtig, dat is zeker, al hun zonden door God om de verdiensten van Christus vergeven zijn. Ja, niet kunnen worden, maar zijn. Je denkt nou dat je die man die durft nog wel eens wat te zeggen. Als hij nou zou zeggen, die mag beloofd worden dat het hun te beurt zou vallen. Dat zou ik beter kunnen begrijpen. Maar nou zegt hij dat die zonden vergeven zijn. Maar die man heeft een voorbeeld in de koning. De koning die kwam in het huis van die fariseeër. Die had de Heer Jezus ook eens een keer uitgenodigd. Hij wilde wel eens met hem kennis maken. Nou ja, hij wilde de Heer Jezus wel goed laten merken dat hij niet nodig had. Dat wilde hij wel. Vandaar omdat hij een beetje koel, een beetje afstandelijk optrad. Hij had niet tegen een knecht gezegd, zorg dat er water is. Zorg dat de voeten gewassen worden. Zorg dat er zalfolie is, wat gebruikelijk was. Als een klein beetje belangrijke visite was, ja, het was eigenlijk altijd gebruikelijk. Had hij expres niet gedaan. De Heer Jezus moet niet denken dat ik hem nodig heb. Maar ik, fariseer, ik, schriftgeleerde, ik wil toch mijn deur voor hem wel even openzetten. Een beetje uit de hoogte. Dat je vooral niet moet denken dat ik om je verlegen ben. En nou zijn die mensen daar bezig. Wordt wat gegeten en zo, wat gedronken. En dan is daar opeens een vrouw. Die is binnengekomen. Hoe durft ze? Ja, dat is zeker. Hoe durft ze? Want het was een zondares. Daar stond ze voor bekend. Er staat echt niet bij wat ze allemaal gedaan heeft. Maar het zal wel weer een of andere zonde zijn geweest die in het oog viel. Hoererij of iets dergelijks. Dat wist iedereen. En iedereen bleef erbij. Want dat onthouden de mensen natuurlijk altijd. En er is niemand die uit zit te kijken of dat het nou eens beter mag worden. Niemand. En toch, hoe het nou geweest is, weet ik ook niet. Dat staat er niet bij. Of dat ze de Heer Jezus gehoord heeft, dat zou best kunnen. En dat ze toch in haar hart gewond is geraakt. En over de kop gegaan is ze. Ja. Maar, in ieder geval, het is zo sterk dat verlangen om de Heer Jezus nou eens iets, geen vleeselijke liefde, maar om nou de Heer Jezus is een liefdesbetuiging te doen toekomen. Oh. En nou is ze niet te houden, dat mensen. Ze wil in de kerk, al zit die kerk daar dan in dat huis van die fariseeën, al zit die kerk dan vol met boze mannen die rechtvaardig zijn in hun eigen oog. Jezus is er ook. En dan komt ze, en je weet het verhaal, dan zalft ze de Heer Jezus. Ze heeft geen doeken bij zich. Ze zalft zijn voeten en ze droogt ze af met het haar van haar hoofd. En ze kust zijn voeten. En ik denk dat tranen uit haar ogen gevallen zijn.